Hoofdstuk 14. Wij hebben de Messias gevonden. Johannes de Doper predikte en doopte nu in Betanië, aan de overzijde van de Jordaan. Niet ver van deze plaats had God de rivier in zijn stroom gestuit, totdat Israël erdoor was getrokken. Op een kleine plaats van deze afstand was de vesting Jericho door de legerscharen der hemelen omvergeworpen. De herinnering aan deze gebeurtenissen leefde bij de gelegenheid weer op en maakte de boodschap van Johannes de Doper nog extra belangwekkend. Zou hij, die in het verleden zulke grote wonderen gedaan had, niet weer zijn macht kunnen openbaren om Israël te bevrijden? Dit was de gedachte die de harten beroerden van de mensen die dagelijks samendrongen aan de oevers van de Jordaan. De prediking van Johannes had zo'n diepe indruk gemaakt op het gehele volk dat de aandacht van de geestelijke gezaghebbers erdoor werd getrokken. Het gevaar voor opstand maakte dat iedere opeenhoping van het volk door de Romeinen met wantrouwen werd bezien. En alles wat wees op een opstand van het volk wekte de vrees op van de Joodse leiders. Johannes had het gezag van het Sanhedrin niet erkend door niet om hun toestemming te vragen om zijn werk te doen. En hij had heersers en volk berispt, farizeeërs evengoed als sadduceeërs. Toch volgde het volk hem vol verlangen. De belangstelling voor zijn werk scheen voortdurend toe te nemen. Hoewel hij zich niet aan hen had onderworpen, meende het Sanhedrin dat hij, aangezien hij in het openbaar trad als leraar, onder hun rechtsgebied viel. Dit lichaam was gesteld uit leden die gekozen werden uit de priesters en de voornaamste leiders en leraars van het volk. De hoge priester was gewoonlijk de voorzitter. Alle leden moesten mannen zijn op leeftijd, maar niet bejaard. Geleerde mensen die niet alleen onderlegd in de Joodse godsdienst en geschiedenis waren, maar in alle kennis. Zij mochten geen lichamelijke gebreken hebben en moesten gehuwd zijn en vader, daar de zulke, meer dan andere mensen, menselijk en bedachtzaam zouden zijn. Hun vergaderplaats was een vertrek dat verbonden was met de tempel in Jeruzalem. In de dagen dat Joden onafhankelijk waren, was het Sanhedrin het hoogste gerechtshof van het land en bezat zowel op wereldlijk als op kerkelijk gebied gezag. Hoewel het nu ondergeschikt gemaakt was aan de Romeinse heersers, oefende het nog steeds een grote invloed uit, zowel in burgerlijke als in godsdienstige zaken. Het Sanhedrin kon moeilijk een onderzoek naar het werk van Johannes uitstellen. Er waren er enkele onder hen die herinnerden aan de openbaring die gegeven was aan Zacharias in de tempel en aan de profetie van de vader die het kind had aangewezen als de heruit van de Messias. In de onrust en de veranderingen van 30 jaar had men deze dingen voor een groot gedeelte uit het oog verloren. Zij werden nu weer naar voren gebracht door de opwinding die ontstond omtrent het dienstwerk van Johannes. Het was lang geleden dat Israël een profeet had gehad. Het was lang geleden dat een hervorming, zoals deze nu bezig was om zich te ontwikkelen, had plaatsgevonden. De eis tot belijdenis van zonde scheen nieuw en schokkend. Velen onder de leiders wilden niet gaan luisteren naar de oproep van Johannes en naar zijn aanklacht, omdat zij vreesden dat zij ertoe gebracht zouden worden de geheimen van hun eigen leven aan het licht te brengen. Toch was zijn prediking een directe aankondiging van de Messias. Het was heel goed bekend dat de 70 weken van de profetie van Daniël, die de geboorte van de Messias bestreken, bijna ten einde waren. En alle waren verlangend deel te hebben aan dat tijdperk van nationale heerlijkheid dat dan werd verwacht. De geestdrift van het volk was zo groot dat het Sanhedrin spoedig gedwongen zou zijn het werk van Johannes hetzij goed te keuren of dan wel te verwerpen. Hun macht over het volk nam reeds af. Het was een ernstige vraag hoe ze hun positie zouden kunnen behouden. In de hoop dat ze tot een beslissing zouden kunnen komen, zonden ze een afvaardiging van priesters en levieten naar de Jordaan om met de nieuwe leraar te spreken. Er was een menigte verzameld die luisterde naar zijn woorden toen de afgevaardigden aankwamen. Met een air van gezag, dat bekend was om indruk te maken op het volk en eerbied af te dwingen van de profeet, kwamen de hoogmoedige rabbies naderbij. Met een eerbied bij een bevreesd gebaar ging de menigte opzij om hen te laten voorbijgaan. De grote mannen in hun dure gewaden, trots op hun rang en macht, stonden voor de profeet van de woestijn. "Wie zijt gij?" vroegen ze hem. Omdat hij wist wat in hun gedachten was, antwoordde Johannes: "Ik ben de Christus niet." Johannes 1 vers 20. "Wat dan, zijt gij Elia?" "Ik ben het niet." Zijt gij de profeet? Nee. Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen die ons gezonden hebben? Wat zegt gij van uzelf? Ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. Johannes 1, vers 19 tot 23. De schriftgedeelte waarvan Johannes hier sprak, is de prachtige profetie van Jesaja. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep hen toe dat zijn lijdensstrijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is. Hoor, iemand roept. Bereid in de woestijn de weg des Heren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en al het levende ten samen zal dit zien. Jesaja 40 vers 1 tot 5. Wanneer in de oude tijden een koning door de meer afgelegen gedelen van zijn gebied reisde, werd er een groep mensen vooruitgezonden om de steile gedeelten te effenen en gaten in de weg op te vullen voor de koninklijke wagen, zodat de koning veilig en zonder hindernissen zou kunnen reizen. Deze gewoonte werd door de profeet gebruikt om het werk van het evangelie te illustreren. Elke dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. Jesaja 40 vers 4. Wanneer de geest van God met zijn geweldige, opwekkende kracht de ziel beroert, wordt daardoor de menselijke trots vernederd. Wereldse genoegens en positie en macht worden waardeloos geacht. De redeneringen en elke schans die onderworpen wordt tijdens de kennis van God, worden geslecht. Elk bedenksel wordt als krijgsgevangene gebracht onder de gehoorzaamheid aan Christus. 2 Korinthe 10 vers 5. Dan worden nederigheid en zelfopofferende liefden, die zo weinig geacht worden onder de mensen, verheven als zaken die alleen waarde hebben. Dit is het werk van het evangelie waarvan de boodschap van Johannes deel uitmaakte. De rabbi's zetten hun ondervragingen voort met: waarom doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes 1 vers 25. De woorden de profeet had betrekking op Mozes. De Joden waren geneigd te geloven dat Mozes uit de doop zou herrijzen en ten hemel opvaren. Zij wisten niet dat hij reeds was opgestaan. Hoe de doper zijn dienstwerk begon, dachten velen dat hij misschien de profeet Mozes zou zijn. Hij rezen uit de dood, omdat hij een grondige kennis van de profetieën en de geschiedenis van Israël scheen te bezitten. Men geloofde ook dat voor de geboorte van de Messias de profeet Elia persoonlijk zou verschijnen. Op deze verwachting doelde Johannes bij zijn ontkenning, maar zijn woorden hadden een diepere betekenis. Later zei Jezus met betrekking tot Johannes: indien gij het wilt aanvaarden, hij is Elia die komen zou. Matthäus 11 vers 14. Johannes kwam in de geest en de kracht van Elia om een werk te doen zoals Elia had gedaan. Wanneer de Joden hem aanvaard hadden, zou het voor hen volbracht zijn. Maar ze namen de boodschap niet aan. Voor hen was hij Elia niet. Hij kon voor hen de opdracht niet vervullen waartoe hij gekomen was. Velen van degenen die bij de Jordaan waren vergaderd, waren aanwezig geweest bij de doop van Jezus. Maar het teken dat toen gegeven was, was slechts aan weinigen van hen geopenbaard. Gedurende de voorafgaande maanden van het dienstwerk van de doper hadden velen geweigerd te luisteren naar de oproep tot berouw. Op deze wijze hadden ze hun harten verhard en hun begrip verduisterd. Toen de hemel getuigde aangaande Jezus bij zijn doop, bemerkte zij dit niet. Ogen die nooit in het geloof gericht geweest waren op hem die onzichtbaar is, aanschouwden de openbaring van de heerlijkheid van God niet. Oren die nooit geluisterd hadden naar zijn woorden, hoorden nu de woorden van de getuigenis niet. Zo is het ook nu. Dikwijls is de aanwezigheid van Christus en de dienende engelen duidelijk merkbaar wanneer mensen bijeen zijn. En toch zijn er velen die het niet weten. Zij bemerken niets ongewoons, maar aan sommigen wordt de aanwezigheid van de Heiland geopenbaard. Vrede en vreugde bezielt dan hun harten. Zij worden vertroost, bemoedigd en gezegend. De afgevaardigden uit Jeruzalem hadden aan Johannes gevraagd: waarom doopt gij? Johannes 1 vers 25. En zij wachten op zijn antwoord. Opeens ging zijn blik over de menigte. Zijn ogen lichten op, zijn gelaat verhelderde. Zijn hele wezen werd beroerd door een diepe emotie. Met uitgestrekte hand riep hij uit: "Ik doop met water. Midden onder u staat hij, van wie gij het niet weet. Hij die na mij komt, wie ik niet waardig ben de schoenriem los te maken." Johannes 1, vers 26 en 27. De boodschap was duidelijk en ondubbelzinnig en kon overgebracht worden aan het Sanhedrin. De woorden van Johannes konden op niemand anders wijzen dan op de reeks lang beloofde. De Messias was onder hen. In de opperste verbazing keken de priesters en de heersers om zich heen, in de hoop dat ze hem zouden ontdekken over wie Johannes gesproken had. Maar hij viel niet onder de menigte. Toen bij de doop van Jezus Johannes op hem gewezen had als het Lam Gods, was een nieuw licht geworpen op het werk van de Messias. De gedachten van de profeet werden gericht op de woorden van Jesaja: "Als een lam dat ter slachting geleid wordt." Jesaja 53, vers 7. In de weken die volgden bestudeerde Johannes met vernieuwende belangstelling de profeten en de leer van de offerdienst. Hij zag geen duidelijk onderscheid tussen de twee verschillende indelingen van Jezus' dienstwerk, als het leidende slachtoffer en als de overwinnende koning. Maar hij zag dat zijn komst een diepere betekenis zou hebben dan de priesters of het volk vermoedden. Toen hij Jezus onder de scharen opmerkte, nadat hij uit de woestijn was teruggekeerd, zag hij vol vertrouwen uit naar het ogenblik waarop hij zijn volk een teken zou geven van zijn ware karakter. Bijna ongeduldig verwachtte hij dat de Heiland zijn zending openbaar zou maken, maar er werd geen woord gesproken en geen teken gegeven. Jezus antwoordde niet aan de aankondiging die Johannes de Doper aan hem gaf, maar hij begaf zich onder de discipelen van Johannes, zonder dat hij uiterlijk blijk gaf van zijn wonderbare werk of maatregelen waardoor hij zelf zou opvallen. De volgende dag ziet Johannes Jezus komen. Terwijl het licht van de heerlijkheid Gods op hem rust, strekt de profeet de handen uit, terwijl hij verklaart: "Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zeide: na mij komt de man die voor mij is geweest. En zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Daarom kwam ik dopen met water. Ik heb aanschouwd dat de geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op wie gij de geest ziet nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is." Johannes 1, vers 29 tot 34. Was dit Christus? Met verbazing en verwondering keken de mensen naar hem, van wie juist verklaard was dat hij de Zoon van God was. Ze waren diep onder de indruk van de woorden van Johannes. Hij had tot hen gesproken in de naam van God. Zij hadden dag in dag uit naar hem geluisterd wanneer hij hen om hun zonde berispte. En de overtuiging dat hij door de hemel gezonden was, was dagelijks sterker geworden. Maar wie was de man die groter was dan hij? In zijn kleding en gedrag was niets dat sprak van een hoge positie. Hij was kennelijk een eenvoudig mens, evenals zij zelf gekleed in de eenvoudige kledij der armen. Er waren in de menigte mensen die bij de doop van Christus de goddelijke heerlijkheid aanschouwd hadden en de stem van God hadden gehoord. Maar sinds die tijd was het uiterlijk van de Heiland zeer veranderd. Bij zijn doop hadden ze gezien hoe zijn gelaat veranderd werd door het licht des hemels. Nu bleek, vermoeid en uitgeteerd, werd hij alleen door Johannes de Doper herkend. Maar toen de mensen hem aanzagen, zagen ze een gelaat waarop goddelijke meedogen gemengd was met bewuste macht. Ieder blik van de ogen, iedere trek van het aangezicht werd getekend door nederigheid en drukte onuitsprekelijke liefde uit. Hij scheen omgeven te zijn door een atmosfeer van goddelijke invloed. Terwijl zijn optreden vriendelijk en bescheiden was, gaf hij toch de mensen een indruk van macht die verborgen was, maar niet volkomen verborgen kon blijven. Was deze degene op wie Israël zo lang gewacht had? Jezus kwam in armoede en vernedering, opdat hij zowel voor ons als voorbeeld als ons verlosser zou kunnen zijn. Wanneer hij verschenen zou zijn met koninklijke pracht en praal, had hij dan anderen nederigheid kunnen leren? Hoe had hij dan zulke scherpe waarheden naar voren kunnen brengen als hij in de bergrede predikte? Waar zou dan de hoop van de geringen in deze wereld gebleven zijn, wanneer Jezus als koning onder de mensen was komen wonen? Voor de menigte echter scheen het onmogelijk dat degenen die door Johannes werd aangegeven in verband gebracht kon worden met hun verheven verwachtingen. Velen waren dan ook teleurgesteld en zeer verslagen. De woorden welke de priesters en de rabbies zo gaande hadden willen horen, dat Jezus het koningschap van Israël zou herstellen, werden niet uitgesproken. Op zulk een koning hadden ze verwacht en daarna uitgezien. Ze waren bereid zulk een koning te ontvangen. Maar iemand die trachten in hun harten het koninkrijk der gerechtigheid en des vredes op te richten, wilden ze niet aannemen. De volgende dag zag Johannes Jezus weer onder de scharen, terwijl twee van zijn discipelen bij hem stonden. Weer lichtte het gelaat van de profeet op met de heerlijkheid van de ongeziene, terwijl hij uitriep, "Zie het Lam Gods!" De woorden brachten de harten van de discipelen in vervoering. Ze begrepen ze niet volkomen. Wat betekent die naam die Johannes hem had gegeven, het Lam Gods? Johannes had het zelf niet uitgelegd. Zij verlieten Johannes en gingen Jezus zoeken. Een van hen was Andreas, de broer van Simeon. De ander was Johannes, de schrijver van het evangelie. Zij waren de eerste discipelen van Christus. Gedreven door een onweerstaanbare drang, volgden ze Jezus, vol verlangen om met hem te spreken, maar toch onder de indruk en zwijgend, verloren in de overweldigende betekenis van de gedachten. Is deze de Messias? Jezus wist dat de discipelen hem volgden. Zij waren de eerste vruchten van zijn dienstwerk en er was vreugde in het hart van de goddelijke leraar, daar deze zielen gehoor gaven aan zijn genade. Toch wendde hij zich om en vroeg hen slechts, wat zoekt gij? Johannes 1, vers 39. Hij zou hen vrijlaten om terug te keren of hun verlangen uit te spreken. Zij waren zich slechts bewust van één bedoeling. Eén persoonlijkheid vervulde hun gedachten. Zij riepen uit, Rabbi, waar houdt gij verblijf? In een kort gesprek aan de kant van de weg konden ze niet datgene ontvangen waarnaar ze verlangden. Zij verlangden alleen te zijn met Jezus, aan zijn voeten te zitten en naar zijn woorden te luisteren. Hij sprak tot hen, komt en gij zult het zien. Zij kwamen dan en zagen waar hij verblijf hield en zij bleven met hem op die dag. Johannes 1, vers 40. Als Johannes en Andreas de ongelovige geest van de priesters en oudsten bezeten hadden, zouden ze niet als leerlingen aan de voeten van Jezus gevonden zijn. Ze zouden dan tot hem gekomen zijn als critici, om te oordelen over zijn woorden. Velen sluiten op deze wijze de deur voor de meest kostbare gelegenheden. Maar dat deden deze discipelen niet. Zij hadden gehoor gegeven aan de oproep van de Heilige Geest, die klonk in de prediking van Johannes de Doper. Nu herkenden ze de stem van de hemelse leraar. Voor hen waren de woorden van Jezus vol frisheid, waarheid en schoonheid. Er werd een goddelijk licht geworpen op datgene wat de schriften van het Oude Testament leerden. De veelzijdige onderwerpingen der waarheid stonden in een nieuw licht. Het zijn berouw, geloof en liefde die de ziel in staat stellen de wijsheid der hemelen te ontvangen. Geloof door liefde werkende is de sleutel tot de kennis, en een ieder die lief heeft, kent God. 1 Johannes 4, vers 7. De discipel Johannes was een man met een ernstig en diepe genegenheid, vurig maar toch beschouwend. Hij was begonnen de heerlijkheid van Jezus te zien. Geen wereldse praal en macht waarop hij volgens zijn leermeesters had moeten hopen, maar de heerlijkheid als van de enige geboren des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes 1, vers 14. Hij werd geheel in beslag genomen door het overdenken van dat heerlijke onderwerp. Andreas trachtte de vreugden die zijn hart vervulden aan anderen mede te delen. Hij ging zijn broer Simeon opzoeken en riep uit, "We hebben gevonden de Messias." 1 Johannes 42. Simeon wachtte niet op de tweede uitnodiging. Ook hij had de prediking van Johannes de Doper gehoord en hij haastte zich naar de heiland. De ogen van Christus rustten op hem. Hij las zijn karakter en levensgeschiedenis. Zijn impulsieve aard, zijn liefhebbende, medelijdende hart, zijn eerzucht en zelfvertrouwen, de geschiedenis van zijn verval, zijn berouw, zijn moeite en harde arbeid en zijn dood als martelaar, de heiland las het alles en hij zei, Gij zijt Simeon, de zoon van Johannes. Gij zult heten Cephas, dat vertaald wordt met Petrus. Johannes 1, vers 43. De volgende dag wilde hij naar Galilea trekken en hij vond Filippus. En Jezus zeide tot hem, Volg mij. Johannes 1, vers 44. Filippus gehoorzaamde het bevel en terstond werd hij ook een werker voor Christus. Filippus vond Nathanael. Deze laatste was onder de menigte geweest toen Johannes de Doper naar Jezus had gewezen dat hij het Lam Gods is. Toen Nathanael Jezus aanzag, was hij teleurgesteld. Zou deze man, die de kenmerken van harde arbeid en armoede droeg, de Messias kunnen zijn? Toch kon Nathanael niet ertoe komen Jezus te verwerpen, want de boodschap van Johannes had overtuiging in zijn hart gebracht. Op het ogenblik dat Filippus hem riep, had Nathanael zich teruggetrokken in een rustige plaats om na te denken over de aankondiging van Johannes en over de profetie betreffende de Messias. Hij bad dat, als degene die door Johannes was aangewezen, de verlosser was, het hem bekend zou mogen worden en de Heilige Geest rustte op hem met de verzekering dat God zijn volk bezocht had en een hoorn des heils voor hen had opgericht. Filippus wist dat zijn vriend de profetieën onderzocht. En terwijl Nathanael bad onder de vijgenboom, ontdekte Filippus waar hij zich had teruggetrokken. Ze hadden dikwijls tezamen gebeden op die besloten plaats die schuil ging onder de bladeren van de boom. De boodschap, wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Johannes 1 vers 46 scheen Nathanael een rechtstreeks antwoord op zijn gebed te zijn. Maar Filippus had nog een zwak geloof. In twijfel voegde hij eraan toe, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Weer stond het vooroordeel op in het hart van Nathanael. Hij riep uit, kan uit Nazareth iets goeds komen? Johannes 1 vers 47. Filippus ging niet met hem redetwisten. Hij zei, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei tot hem, zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. In verbazing riep Nathanael uit, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Johannes 1 vers 49. Dat was genoeg. De goddelijke geest die getuigd had tot Nathanael tijdens zijn afzonderlijke gebed onder de vijgenboom, sprak tot hem door de woorden van Jezus. Hoewel hij twijfelde en enigszins toegaf aan zijn vooroordeel, was Nathanael tot Christus gekomen met een oprecht verlangen naar de waarheid. En nu werd zijn verlangen bevredigd. Zijn geloof werd sterker dan dat van de persoon die hem tot Jezus bracht. Hij antwoordde en zei, Rabbi, gij zijt de Zoon van God, gij zijt de Koning van Israël. Johannes 1 vers 50. Wanneer Nathanael vertrouwd had op de rabbies om hem te leiden, zou hij Jezus nooit hebben gevonden. Door zelf te zien en te oordelen werd hij een discipel. Zo is het ook nu in het geval van velen die door vooroordeel van het goede worden weerhouden. Wat zou het resultaat zijn wanneer ze zouden komen en zien? Vertrouwende op de leiding van menselijk gezag zal niemand komen tot een reddende kennis der waarheid. Evenals Nathanael moeten we zelf Gods woord bestuderen en bidden om de verlichting door de Heilige Geest. Hij die Nathanael onder de vijgenboom zag, zal ook ons zien in ons afgezonderd bidvertrek. Engelen uit de wereld des lichts zijn dicht bij hen die in alle nederigheid om goddelijke leiding smeken. Met de roeping van Johannes, Andreas, Simeon, Filippus en Nathanael begon de stichting van de christelijke kerk. Johannes wees twee van zijn discipelen op Christus. Toen vond een van hen Andreas, zijn broer, en riep hem tot de heiland. Daarop werd Filippus geroepen en hij ging op zoek naar Nathanael. Deze voorbeelden moeten ons leren hoe belangrijk het persoonlijk werken is. Het doen van een rechtstreeks beroep op onze familie, vrienden en buren. Er zijn mensen die hun leven lang beleden hebben Christus te kennen, maar die nooit persoonlijk een poging hebben gedaan om zelfs maar één ziel tot de heiland te brengen. Ze laten al het werk over aan de predikant. Hij kan heel geschikt zijn voor zijn ambt, maar hij kan niet datgene doen wat God aan de leden van de gemeente te doen heeft gegeven. Er zijn vele mensen die het dienstbetoon van liefdevolle, christelijke harten van nodig hebben. Velen zijn ten onder gegaan die gered hadden kunnen worden indien hun naasten, gewone mannen en vrouwen, persoonlijk moeite voor hen zouden hebben gedaan. Velen wachten erop dat ze persoonlijk worden aangesproken. Juist in het gezin, de buurt en de stad waarin we wonen, is werk dat wij kunnen doen als zendelingen voor Christus. Wanneer we christenen zijn, zal dit werk onze vreugde zijn. Zodra iemand bekeerd is, wordt in hem een verlangen wakker om aan anderen te vertellen welk een dierbare vriend hij in Jezus gevonden heeft. De reddende en heiligmakende waarheid kan niet in ons hart opgesloten worden. Allen die God toegewijd zijn, zullen kanalen van het licht zijn. God maakt hen tot zijn vertegenwoordigers om aan anderen de rijkdommen van zijn genade mede te delen. Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot zegen stellen. Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd. Zegenbrengende regens zullen het zijn. Ezechiël 34, vers 26. Filippus zei tot Nathanael: kom en zie. Hij vroeg hem niet om het getuigenis van een ander aan te nemen, maar om Christus zelf te aanschouwen. Nu Jezus is opgevaren naar de hemel, zijn zijn discipelen zijn tegenwoordigers onder de mensen. En een van de beste manieren om zielen voor hem te winnen is zijn karakter in ons dagelijks leven naar voren te brengen. Onze invloed op anderen hangt niet zozeer af van wat we zeggen, al wel van wat we zijn. De mensen kunnen onze logica bestrijden en ontkennen. Ze kunnen weerstand bieden aan het beroep dat wij op hen doen, maar een leven van belangeloze liefde is een argument dat niet weerlegd kan worden. Een standvastig leven dat gekenmerkt wordt door de zachtmoedigheid van Christus is een kracht in de wereld. Hetgeen Christus leerde was een uitdrukking van een innerlijke overtuiging en ervaring. En zij die van hem leren worden leraars naar de goddelijke ordening. Het woord van God, gesproken door iemand die daardoor zelf geheiligd is, heeft een levensgevende kracht die het aantrekkelijk maakt voor hen die het horen en hen ervan overtuigt dat het levende werkelijkheid is. Wanneer iemand de waarheid heeft aangenomen in de liefde der waarheid, zal hij dit openbaar maken door de overredingskracht van zijn optreden en de klank van zijn stem. Hij maakt bekend wat hij zelf heeft gehoord, gezien en getast aan het woord des levens, opdat anderen gemeenschap met hem kunnen hebben door de kennis van Christus. Zijn getuigenis, dat komt van de lippen die zijn aangeraakt met de levende kool van het altaar, is waarheid voor het hart dat daarvoor openstaat en werkt heiligmaking van het karakter. En hij die tracht het licht aan anderen te geven, wordt ook zelf gezegend. Zegenbrengende regen zullen zij zijn. Ezechiël 34, vers 26. Wie laaft, wordt zelf ook gelaafd. Spreuken 11, vers 25. God zou zijn doel, het redden van zondaars, ook hebben kunnen bereiken zonder onze hulp. Maar omdat wij een karakter kunnen ontwikkelen dat gelijk is aan dat van Christus, moeten wij zijn werk delen. Om zijn vreugde te kunnen binnengaan, de vreugde van het zien hoe zielen gered zijn door zijn offer, moeten wij deel hebben aan zijn arbeid voor hun verlossing. Nathanaëls eerste uiting van geloof, zo volledig, ernstig en oprecht, klonk als muziek in de oren van Jezus. Hij zei, antwoordde en zeide tot hem, omdat ik tot u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. Johannes 1, vers 51. De heiland zag met vreugde uit naar zijn werk, het brengen van een blijde boodschap aan de zachtmoedigen, het binden van de verbrokenen van hart en het uitroepen van de vrijlating van de gevangenen van Satan. Denkend aan de kostbare zegeningen die hij aan de mensen gebracht had, voegde Jezus eraan toe, voorwaar, ik zeg u lieden, gij zult de hemelen open zien gaan en engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des Mensen. Johannes 1, vers 52. Hier zegt Christus eigenlijk, op de oever van de Jordaan werden de hemelen geopend en is de geest van God als een duif nedergedaald op mij. Dat was slechts een teken van het feit dat ik de Zoon van God ben. Indien gij leden gelooft dat dat zo is, zou uw geloof versterkt worden. Gij zult de hemelen geopend zien om nooit meer gesloten te worden. Ik heb ze voor u geopend. De engelen van God stijgen op en brengen de gebeden van diegenen die in nood zijn en in droefheid tot de Vader daarboven. En wanneer ze nederdalen, brengen ze de zegen, hoop, moed, hulp en leven aan de mensenkinderen. De engelen Gods gaan steeds heen en weer van de aarde naar de hemel en van de hemel naar de aarde. De wonderen van Christus die Hij verrichtte voor de bedroefde en de lijdende, werden tot stand gebracht in de kracht Gods door middel van het dienende werk der engelen. En door Christus, via het dienstwerk van zijn hemelse boodschappers, komt iedere zegen van God tot ons. Door de menselijke natuur aan te nemen, verenigt de Heiland zijn belangen met die van de gevallen zonen en dochters van Adam, terwijl hij door zijn goddelijke natuur in verbinding staat met de troon van God. En zo is Christus het verbindingsmiddel van de mens met God en van God met de mens.